Oppositie voeren tegen Zelensky.
En ja, ze wilden hem dus vragen kunnen stellen over de oorlog en waarom er geen vrede komt. Dat schreef Lidewij de Vos op X.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en vandaag bespreken we de toespraak van Zelensky in de Tweede Kamer. De boodschap kwam over, behalve bij Wilders, die denkt er anders over. Ik ga dit helemaal bespreken met politiek redacteur Victor Pak. Hoi Victor.
Hi Sam.
Ja, Victor, Zelensky die was in de Tweede Kamer. Jij was erbij. Hoe was dat?
Het was weer indrukwekkend, zoals eigenlijk iedere keer. Het was natuurlijk zijn vierde keer al dat hij de Tweede Kamer toesprak. En je merkt gewoon aan de Kamerleden, de nieuwe Kamerleden natuurlijk ook vooral, die zijn een beetje zenuwachtig. Hangt een soort spanning in de lucht. Hij komt ook iedere keer eigenlijk toch 10 minuutjes te laat. Ik denk vanwege beveiligings-issues. Al was het de vorige keer omdat zijn speech niet goed geprint werd. Het kabeltje met de printer miste. Ja,
oh jee.
Dat soort knulligheden zijn er dan ook. Maar het verhaal en gewoon het feit dat hier staat een leider wiens land in oorlog is. Zelf vertelde hij, wat mij erg bijbleef, is toch gewoon van een week voordat hij de Kamer toesprak, was hij in Kupiansk, een stad echt in de frontlinie, gewoon een stad aan het front. Daar zijn alleen maar soldaten. En hij stond daar en ik had die videobeelden zelf al gezien van zijn bezoek. Maar als hij daar dan over vertelt en ook de reden van dat bezoek, namelijk Rusland had geclaimd dat die stad al lang was ingenomen, maar hij stond toch gewoon in die stad. Oftewel, die Russen waren er niet, of niet in de mate waarin ze dat claimden. Dat is gewoon indrukwekkend. Ik vond wel dat hij er echt vrij bleek en vermoeid uitzag. Maar vind je het gek met de situatie waarin hij leeft en zijn land leeft? En het zegt natuurlijk veel over Nederland dat Zelensky hier eigenlijk zo vaak is.
En want je zegt dat hij hier natuurlijk voor de vierde keer is geweest. Of tenminste dat dit zijn vierde keer is. Landt zijn boodschap nog een beetje bij Kamerleden? Ik snap dat hij heeft inmiddels meer samenstellingen van de Kamer toegesproken dan sommige Kamerleden.
Ja.
Dus dat voor sommige mensen het helemaal niet de vierde keer is, maar de eerste keer dat ze hem zien. Maar het voelt een beetje alsof, kijk, zijn situatie en verhaal zijn natuurlijk in de afgelopen vier keer niet veranderd.
Nee, eigenlijk niet. Als ze had zien nu, dat viel me wel op, een wat andere boodschap die ook wat meer in de toekomst ging. Het ging ook over het belang van Oekraïne blijven steunen. Als er vrede komt of wanneer er vrede komt. Hij zei in zijn slotwoord ook, ik hoop dat ik de volgende keer als ik hier weer ben, dat er dan vrede is. Die vredesonderhandelingen zijn natuurlijk ook gaande nu. Maar gaan niet altijd op de manier waarop Oekraïne dat wil natuurlijk. Als Rusland en Amerika over hun hoofd heen spreken. Dus daar zat denk ik nu wat meer het belang van het bezoek bij. Ook toch ergens zeiden sommige Kamerleden van we hebben laatst het gedoe gehad over, gaan we extra geld uittrekken voor Oekraïne volgend jaar? Dat verzoek lag er. Dat zou gaan om zo'n 2 miljard euro. Het kabinet, de missionair premier Schoof, wilde daar eigenlijk niet aan. Uiteindelijk kwam er een Kamermotie die het toch wel dik haalde. Echt toch wel, 2/3 van de Kamer was daarvoor. Waardoor er nu toch extra geld voor Oekraïne gaat. Dus je ziet eigenlijk toch dat Nederland uiteindelijk altijd wel een heel trouwe supporter blijft van het land. En dat zo'n bezoek dan toch dus juist wel helpt om ook de Kamerleden weer even het belang ervan te laten inzien. En ook gewoon de impact die dat maakt, zeker juist op die nieuwe Kamerleden. Want die stemmen nu voor het eerst weer over dat soort steunpakketten.
Ja, en de Kamer was redelijk goed gevuld. Er waren een aantal lege plekken, namelijk die van Forum van Democratie. Waarom en hoe werd erop gereageerd?
Veel andere Kamerleden reageerden een beetje smalend erop natuurlijk. En eerlijk gezegd, dat is ook begrijpelijkerwijs gezien de banden vanuit Forum ook met Rusland of met mensen die bij het Kremlin hebben gezeten. De reden zelf volgens Forum was dat ze Zelensky niet konden bevragen. Hij gaf een toespraak, Zelensky, en dat was het.
De oppositie voerde tegen Zelensky.
En ze wilden hem dus vragen kunnen stellen over de oorlog en waarom er geen vrede komt. Dat schreef Lidewij de Vos op X. En ze riep daarin ook op dat Amerika en Rusland snel tot die vrede moeten komen. Wat denk ik typerend is, omdat Oekraïne daar dus niet in wordt meegenomen in zo'n statement. Dat misschien de Oekraïners zelf ook wat moeten vinden van een vrede over een oorlog die hen is aangedaan. Ik bedoel, Rusland heeft hen aangevallen. Dan zou je toch ook willen meepraten over de voorwaarden waarop je een vrede tekent.
En ik zag dat Zelensky ook onze koning heeft ontmoet. Dat kan ik ook wel begrijpen. Toch ons staatshoofd. Misschien heeft hij ook wel even met zijn hoofd gesproken. Ja. Maar eigenlijk nog interessanter, heeft hij met onze aanstaande premier gesproken? Of is dat echt not done?
Tot zover ik begrepen heb, is dat is gewoon wel een beetje nadan. Ik heb wel grapjes gemaakt van, komt Zelensky ook even aan de formatietafel
tuurlijk,
zitten? Die... Dat is niet het,
het
geval. Ja. Hij heeft met Schoof heeft hij een persconferentie gegeven. Dat is uiteindelijk gewoon de premier en de leider van dit land. Grappig genoeg is natuurlijk van de drie mensen die nu een kabinet aan het formeren zijn, is Yildiz degene die echt bij Zelensky is langs geweest natuurlijk. En Frans Timmermans ook, maar die is al lang exit. Dus dat is wel grappig. Zelensky was ook in Nederland, niet alleen om de Kamer toe te spreken, maar ook voor de oprichting. De formele reden was dat van het International Claims Commission, waar Oekraïners en Oekraïne eigenlijk alle schade, dus kapotgeschoten gebouwen, en ook natuurlijk de meer, ja, de nog gruwelijkere gebeurtenissen daarvan. Ja, mensen die verkracht zijn of vermoord. Dat Rusland daar toch een keer genoegdoening voor gaat geven. Financieel weliswaar. En die commissie gaat daarover oordelen. En die werd dinsdag formeel opgericht. Die komt in Den Haag. Of die is dan nu in Den Haag. Dus dat was ook de reden voor Zelensky's bezoek.
En inhoudelijk kennen we bijvoorbeeld onze premier Dick Schoof als iemand die niet heel veel vindt. Maar over Oekraïne vindt hij wel wat.
Ja.
Hoe is het voor hem om dan toch Zelensky te ontvangen? En merk je dan toch dat hij hierin makkelijker en misschien meer kan optreden als een traditionele premier?
Schoof vindt dit gewoon echt heel erg belangrijk. Dus je merkt bij dat bezoek, zeg maar, of aan het bezoek toen Zelensky ook bij het Katshuis was. Gewoon, ja, dat Schoof hier een beetje... Ja, van gaat gloeien eigenlijk, als het ware. Zo belangrijk vindt hij dat zelf. Dat merkte hij ook toen in dat kamerdebat waarin Schoof en het kabinet werd aangevreven niet genoeg te doen voor Oekraïne en een boekhoudersmentaliteit te hebben. Ja, dat laat Schoof zich echt niet zeggen, want voor hem is dit eigenlijk het ding dat zijn premierschap ook gewoon gedefinieerd heeft. Dat Nederland, ondanks dat er bijvoorbeeld in zijn kabinet, toen het begon met de PVV en BBB, ook wat meer kritische partijen op de steunverlening, de grote maat van steunverlening aan Oekraïne zaten, maar dat Nederland dat toch heeft volgehouden. En bijvoorbeeld met de levering van F-16's aan Oekraïne echt die voortrekkersrol heeft. En Schoof is er echt van overtuigd dat, Rob Jetten als opvolger, of zeer waarschijnlijke opvolger als die formatie een keer slaagt, daar ook mee door kan gaan. Dat Nederland dat echt is en blijft voor Oekraïne.
En als we dan toch eventjes inderdaad doorschuiven naar die formatietafel. Er zitten nu drie partijen te formeren. VVD, CDA en D66. Zitten die eigenlijk op één lijn over Oekraïne? Komen die hier makkelijk uit? Moet Zelensky zich zorgen maken?
Nou, even leek het er dus op rondom die extra steun voor volgend jaar die geregeld moest worden, dat de VVD plots een wat andere houding, afwachtendere houding had dan D66 en het CDA. Die hebben toen samen met GroenLinks PvdA opgetrokken om een kamermotie in te dienen om dat extra geld te regelen. Ze zeiden bij de VVD dat kwam omdat ze gewoon eerst even de kabinetsreactie wilden aanhoren van hoe dacht het kabinet erover. Beetje flauw verweer, want het kabinet is bijvoorbeeld Ruben Brekelmans, VVD'er en minister van Defensie. En David van Wil, minister van Buitenlandse Zaken en VVD'er. Dus alsof ze dat niet weten. Ze vonden volgens mij dat de andere partijen een soort politiek spelletje probeerden te maken van die steun voor Oekraïne, terwijl die zo breed is in de Tweede Kamer. Uiteindelijk heeft de VVD toch ook ingestemd met die motie en kwam er dus 750 miljoen euro vrij. En daarin kan je toch wel afleiden van, er is even een soort politiek spel waarin er ogenschijnlijk wat ruimte leek te zijn tussen die drie partijen. Maar dat is over Oekraïne daar gewoon echt niet. Alle drie de partijen willen heel graag doorgaan met de steun voor Oekraïne. En zeker als je het D66 en het CDA vraagt, die willen ook echt dat Nederland daarin voorop blijft lopen samen met wat andere landen zoals Denemarken. En die hebben zich de afgelopen kabinetsperiode van Schoof geërgerd dat we dat niet altijd meer deden in hun ogen. En de VVD heeft altijd gezegd, wij zorgen juist dat het kabinet Schoof op de rit blijft staan als het over Oekraïne gaat, dat de steun behouden blijft. En die zijn eigenlijk heel blij dat nu niet meer een onderwerp van discussie is.
Maar er is natuurlijk ook nog de mogelijkheid dat er een vierde partij aansluit, dat de J21. Kan dat dan onrustoker worden op het dossier? Of zullen die gewoon keuriger meegaan?
Die gaan uiteindelijk gewoon mee. Dat zie je ook vaak aan de stemmingen. Dat als het gaat om financiële of militaire steun, ja, 21, daar denk ik wel aansluiting bij vindt. Alleen is het natuurlijk wel zo dat in de toekomst van Oekraïne de toetreding tot de Europese Unie ligt op tafel. Die toetreding tot de NAVO is natuurlijk van tafel gevallen recent in de vredesonderhandelingen. Maar die tot de Europese Unie, dat speelt wel echt. Ja. En daar denkt ja 21 wel wezenlijk anders over. In ieder geval dan bijvoorbeeld een D66. Dus dan zou het wel een frictiepunt kunnen worden. Ja 21 heeft eigenlijk gewoon heel veel twijfels over of Oekraïne wel tot de EU kan toetreden. Terwijl bijvoorbeeld een CDA ook iets afwachtende houding heeft en de VVD ook. Maar dan in de zin van Oekraïne moet echt aan alle regels en voorwaarden voor het lidmaatschap van de Europese Unie voldoen. Alleen ja, in oorlogstijd en als onderdeel van zo'n ingewikkeld spel wat vredesonderhandelingen zijn, is het maar de vraag of je dat echt kan vragen van zo'n land. En of de Europese Unie daar niet een soort inschikkelijkheid in moet hebben. Dus dat, dan kan het opeens wel heel gevoelig worden. Want Nederland is toch inmiddels niet meer echt als land fan van vergroting van de Europese Unie.
En als we dan toch eventjes uitzoomen en ik kijk naar de Tweede Kamer. We hebben nu Zelensky die daar is langsgekomen voor de vierde keer. Rutte die heeft vorige week een speech gegeven die nogal impact heeft gehad. Namelijk dat Europa het volgende doelwit zou zijn van Rusland. Echt, weet je, dat die urgentie wordt gecreëerd. Zelf, ik weet niet of jij hem hebt gekregen, maar heb ik ook in de bus gekregen dat ik een noodpakket moet samenstellen.
Zeker, ja.
Dus er speelt van alles om die urgentie toch een beetje te laten voelen. En ook om mensen voor te bereiden om, nou ja, wat er ook eventueel zou kunnen gebeuren. Ik ben benieuwd in hoeverre dat door de hele Kamer wordt gedeeld. Want hoe zit dat bijvoorbeeld, hè, we hebben het al eventjes gehad over de Forum voor Democratie. Maar hoe zit dat bij de PVV, hoe zit dat bij de BBB, hoe zit het bij partijen als SP? Dat gevaar of die urgentie, wordt dat breed in de Kamer zo gezien?
Ik denk de urgentie dat de geopolitieke wereld, dat heel onrustig is geworden, dat nog best wel breed leeft. Maar hoe daarop dan te antwoorden, daar loopt het gewoon uiteen. Dus je hebt echt, nou, ook rondom die steun voor Oekraïne, dat brede middenblok eigenlijk. Wat zeker wel goed is voor meer dan 90 kamerzetels, als ik even zo snel tel. Dat is er gewoon, dus dat staat. En dan aan de flanken, dus bijvoorbeeld bij de PVV, zie je wel dat over de omgang met die geopolitieke onrust wel anders wordt gedacht. Dus Wilders zei dinsdag voor dat bezoek van Zelensky ook aan de Tweede Kamer van ja, allemaal leuk en aardig, maar het wordt tijd dat de miljarden naar Nederland of in Nederland blijven of besteed worden aan Nederlanders. En dat we hoeven niet voorop te lopen. Kijk eens naar Zuid-Europa en wat doen die landen daar wel niet? Nou, en daar heeft Wilders natuurlijk wel gelijk. Mm-hmm. Het is een politieke keuze van Nederland om Oekraïne te steunen. Maar je kan natuurlijk terecht kritiek hebben op bijvoorbeeld een Spanje, wat gewoon veel minder doet aan steun voor Oekraïne geven. Maar ja, daar zit een politieke afweging uiteindelijk achter. Voor ons voelt het toch als meer dichtbij. En hebben wij natuurlijk ook logischerwijs als handelsland veel meer belangen bij vrede eigenlijk. We zijn heel kwetsbaar in die zin. Dus vandaar dat Nederland wel voorop loopt in die steun. Zeker financieel, want ik bedoel, spullen hebben wij nauwelijks.
Ja, en in het kader van vrede op aarde, we hebben natuurlijk ook de kerst die er aankomt. Zijn we al bezig met een kerstspecial, waarin we de winnaars en verliezers van 2025 hier van top tot teen doornemen. En die kan je maandag in je podcast app verwachten en uiteraard ook op YouTube. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Tot maandag.
Tot maandag.